Ondanks dat ik jarenlang verpleegkundige ben geweest, zat ik regelmatig met mijn handen in het haar. Ik maakte me grote zorgen en wist niet waar ik naartoe moest voor hulp. Dit is een citaat uit het hoofdstuk dat ik deze aflevering ga voorlezen en nabespreken. Het hoofdstuk waarin Sophie aan het woord komt. Maar eerst wil ik jullie van harte welkom heten bij alweer de 13e aflevering van de podcast Overleven met ARFID. Ontzettend mooi om te merken dat deze podcast voor zowel patiënten en hun naasten als voor zorgprofessionals zo helpend is. Voor degenen die voor het eerst meeluisteren, ARFID staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, wat zoveel betekent als vermijdende, restrictieve, minimale voedselinnamestoornis. Deze eetstoornis wordt ook wel het ondergeschoven kindje onder de eetstoornissen genoemd. Want het is nog erg onbekend in de maatschappij en bij zorgverleners. Dat is vreemd. Want er zijn zo'n 5600 mensen met anorexia in Nederland, terwijl er bijna 300.000 kinderen en volwassenen zijn die ARFID hebben. Gelukkig is er voor anorexia veel aandacht in de maatschappij. Zijn er talrijke boeken in omloop en documentaires te zien. Helaas zijn we nog lang niet zo ver met ARFID. Toch gaat het de goede kant op. Ik hoor om mij heen dat de informatie over deze eetstoornis zich als een olievlek aan het verspreiden is en dat komt ten goede aan patiënten en hun naasten. Hierdoor worden zij niet langer van het kastje naar de muur gestuurd, maar wordt er eerder gezocht naar de juiste hulp. We zijn er nog niet, dus tot die tijd blijf ik informatie over ARFID verspreiden. Wie ik ben? Ik ben Rita Maris, moeder van 6 kinderen, waarvan 2 de diagnose ARFID hebben gekregen. Daarnaast ben ik freelance journalist en tekstschrijver. In 2021 kwam het eerste Nederlandse boek over ARFID uit. Ik interviewde hiervoor 28 professionals en 28 ervaringsdeskundigen op het gebied van ARFID en bundelde deze gesprekken in het boek Overleven met ARFID. Omdat niet iedereen tijd en rust heeft om het boek te lezen, kwam ik op het idee om een podcast te maken waarin ik elke keer een hoofdstuk behandel en opnieuw in gesprek ga met degene die ik voor dat hoofdstuk heb geïnterviewd. Momenteel schrijf ik het boek ARFID te lijf, van moeilijkheden naar mogelijkheden. In tegenstelling tot een overleven met ARFID, richt ik me in dit boek op pubers en volwassenen met ARFID en komen niet de ouders aan het woord, maar de patiënten zelf. Voor dit boek spreek ik ruim 80 zorgprofessionals en patiënten en duik ik dieper in de verschillende verschijningsvormen van ARFID. Wil ik weten waarom angst zo'n grote rol speelt bij ARFID en hoe deze angst ontstaat. Ook ga ik in gesprek met zorgprofessionals over het verschil tussen picky eating en ARFID en het verschil tussen ARFID en anorexia. Dit keer ga ik ook dieper in op de lichamelijke gevolgen als er langdurig, selectief en restrictief wordt gegeten. En vraag ik diëtisten naar manieren om toch gezond door het leven te gaan als ARFID je hele leven met je meegaat. Daarnaast besteed ik uitgebreid aandacht aan de verschillende behandelvormen die ingezet kunnen worden en worden er veel adviezen en tips gedeeld. Echt een boek dat je in de kast moet hebben staan als je op je werk of privé met ARFID te maken hebt dus. Mocht je bij de boekpresentatie van dit boek willen zijn en verschillende sprekers willen horen over ARFID, dan ben je van harte uitgenodigd om vrijdag 30 september van 4 tot 6 aanwezig te zijn in de Basiliek in Veenendaal. Toegang is uiteraard gratis, maar zou je je wel willen aanmelden door een mailtje te sturen naar overlevenmetarfid@solcom.nl. Dan kan ik inschatten of de gehuurde zaal groot genoeg zal zijn voor het aantal gasten. Maar nu eerst naar hoofdstuk 13 van het boek Overleven met ARFID. Het hoofdstuk heet Regelmatig met handen in het haar. Sophie was jarenlang verpleegkundige, maar desondanks valt de zorg voor haar zoon Seth, geboren in 2008, haar erg zwaar. Doordat hij ARFID heeft, maakt zij zich ernstig zorgen over zijn gezondheid en zit zij regelmatig met haar handen in het haar. Tijdens haar zoektocht naar de juiste hulp loopt zij keer op keer tegen onbegrip en het gebrek aan kennis over ARFID aan. Ik ben niet zo snel uit het veld te slaan, maar de eetstoornis van mijn zoon Seth heeft een zeer grote impact op het leven van mij en mijn man gehad, bekent Sophie. Vanwege lichamelijke klachten zit zij sinds 2006 in de WHO. Achteraf gezien is dat maar goed ook, want nadat onze oudste zoon in 2008 werd geboren, kregen we te maken met grote zorgen omtrent zijn voeding en was ik 24 uur per dag met hem in de weer. Haar jarenlange ervaring als verpleegkundige heeft Sophie niet kunnen voorbereiden op de zorg waar zij na de geboorte van Seth mee te maken kreeg. Wat het meeste indruk op ons heeft gemaakt is het onbegrip en het gebrek aan kennis op het gebied van ARFID, stelt zij teleurgesteld vast. Hierdoor is de weg die wij met onze zoon moesten gaan dubbel zo zwaar geweest. Ik was altijd een nuchter persoon en niet voor een kleintje vervaard. Maar zelfs als je sterk in je schoenen staat, kan een kind met ARFID je tot wanhoop drijven. Heftige bevalling. Sophie vertelt dat Seth tijdens de zwangerschap niet goed groeide. Toen ik 38 weken zwanger was, werd ik ingeleid. Tijdens het persen viel zijn hartslag weg en bleek de navelstreng meerdere malen om zijn nek gewikkeld te zitten. Seth moest met grote spoed geboren worden, wilde hij dit overleven. Meteen nadat Seth was geboren, begon het getob. Het voeden verliep vanaf het eerste moment moeizaam. Sophie kreeg te horen dat dit waarschijnlijk kwam doordat hij een kleine baby was en de bevalling zwaar was geweest voor hem. Ik probeerde van alles om hem aan het drinken te krijgen en uiteindelijk kwam er een lactatiedeskundige meekijken. Ze zag meteen dat het aanhappen niet goed ging. Sophie besloot te gaan kolven en zijn voeding via een fles te geven. Maar elke keer als zij hem de fles aanbood, schudde hij wild met zijn hoofd en duwde hij met zijn tong de speen weg. Als hij uiteindelijk begon te drinken, stopte hij na ongeveer 40 milliliter. Het leek alsof hij alleen zijn ergste honger wilde stillen en daarna meteen zijn interesse verloor. Hij huilde gemiddeld 18 tot 20 uur per dag. Het was niet gewoon huilen, maar krijsen. En ik voelde van binnen dat er iets niet klopte. Ziekenhuis. Op een gegeven moment ben ik naar een kinderfysiotherapeut gegaan, want ik had sterk het vermoeden dat hij een zere nek had, vertelt Sophie. Zij onderzocht hem en constateerde dat Seth het KIS-syndroom had, een stoornis in de nekwervels. Ze adviseerde mij om hem in te bakenen en kwam 3 keer in de week meekijken. Helaas hielp dit niet en bleef hij zo hard huilen. Het dreef me bijna tot wanhoop. Doordat Seth 6 weken lang nauwelijks sliep, ging Sophie er helemaal aan onderdoor. Ik sliep op den duur hooguit 1 uur per nacht. Op een gegeven moment ben ik in wanhoop naar de huisarts gegaan en heb ik gevraagd om Seth op te nemen voor onderzoek. In het ziekenhuis kreeg ik echter meteen het stempel van overspannen moeder en werd ik totaal niet serieus genomen. Ik kreeg te horen dat ik mijn spanning overdroeg op mijn kind, waardoor hij zo onrustig was. Hoe ik ook mijn best deed om de situatie uit te leggen en te vertellen dat mijn spanning juist het gevolg was van zijn onbedaarbare huilbuien, het landde niet. In het ziekenhuis bleef Seth zijn flessen weigeren en ging het huilen onverminderd door. Ik gaf aan dat ik zelf zijn verzorging wilde doen, maar dat ik hem liever niet wilde voeden. De spanning rondom het voeden was me te veel geworden. Ik wilde zien of hij bij iemand anders wel zou drinken, want als dat niet zo was, zou meteen bewezen zijn dat zijn voedselweigering en het vele huilen niets met mijn spanning te maken hadden. Zonde. Elk kind dat honger heeft gaat eten, kreeg Sophie te horen. Ik was het daar niet mee eens en zei dat dat absoluut niet het geval was bij Seth, maar ik werd niet geloofd. Ik besloot me er niet meer mee te bemoeien, maar gaf wel duidelijk aan dat ik niet wilde dat hij zonde kreeg. Als het medisch noodzakelijk was, zou ik natuurlijk akkoord zijn gegaan, maar dat was het op dat moment niet. Toen Sophie terugkwam in het ziekenhuis, nadat ze even naar huis was geweest om te douchen en wat spullen op te halen, zag ze tot haar ontzetting dat Seth een zonde in zijn neus had. Ik was stom verbaasd en vroeg naar de reden hiervoor. De verpleging zei verontschuldigend: "We hebben het geprobeerd, maar hij drinkt echt niet." De verpleging had het te druk op de afdeling om eindeloos met zijn flesjes te moeten tobben. Het was voor hen logischer om er een zonde in te stoppen dan eindeloos te proberen er een paar milliliter voeding in te krijgen. Omdat de artsen er niet achter konden komen waarom Seth zoveel huilde en zo slecht dronk, werd Sophie doorgestuurd naar het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daar werden zijn klachten, tot mijn grote frustratie, opnieuw afgedaan met te veel spanning bij moeder. Ik kreeg te horen dat ik moest proberen met te ontspannen, want als ik rustig zou worden, zou hij vanzelf gaan drinken. Ik vond het onbegrijpelijk dat er geen uitgebreide onderzoeken werden gedaan. Ik was tenslotte zelf verpleegkundige geweest en wist vanuit mijn ervaring dat er iets lichamelijks met hem aan de hand was, maar toch werd ik niet serieus genomen. Sophie werd weggestuurd met het advies om een cursus babymassage met hem te gaan volgen. Elke keer als ik die oefeningen met hem deed, werd hij helemaal hysterisch en kon ik overhaast vertrekken, dus dat was geen goed idee. Ze besloot om naar een manueel therapeut te gaan voor advies. De therapeut pakte Seth op en bewoog hem heen en weer. Het eerste wat hij zei was: dit kindje kan niet aan de borst drinken, zeker. Ik keek hem stom verbaasd aan. De therapeut zei vervolgens: hij kan zijn hoofd helemaal niet kantelen en zijn bekken staan ook helemaal scheef. Hij begon aan zijn behandeling en meteen na de eerste behandeling merkte ik al verschil. Op de terugweg lag hij heerlijk te slapen in de auto, iets wat hij nog nooit had gedaan. Ik merkte dat hij meer rust vond en overdag meer begon te slapen. Ik was 24, 7 met hem bezig. Sophie deed wat ze kon om er wat eten in te krijgen, maar de groeicurve van Seth begon steeds verder af te buigen. Er waren dagen waarop zij 10 uur per dag bezig was om hem met een theelepeltje te voeden. Het zat me helemaal niet lekker dat er geen uitgebreid onderzoek bij hem werd gedaan. De kinderarts had alleen gekeken of zijn tongriempje wel los zat en toen dat niet het geval was, kreeg ik opnieuw te horen dat het door mijn spanning kwam. Natuurlijk was ik gespannen, maar dat was het gevolg van het vele huilen en de zorgen die ik had over zijn voedselweigering. De enige fles die ik soms in zijn geheel naar binnen kreeg, was de fles van 11 uur 's avonds. Sophie ging dan op haar tenen naar de slaapkamer van Seth en zorgde ervoor dat ze geen enkel geluidje maakte en deed geen licht aan. In zijn slaap dronk hij gelukkig instinctief zijn fles leeg. Ik zat stijf van de stress en met ingehouden adem, vurig te hopen dat hij niet wakker werd, zodat er tenminste 1 volwaardige voeding in zou gaan die dag. 'S Nachts voeden. Omdat Seth in zijn slaap wel goed dronk, heeft Sophie nog geprobeerd om het dag- en nachtritme om te draaien en alleen 's nachts te voeden. Hij werd hier erg onrustig van en begon weer net zo erg te huilen als in de eerste maanden van zijn leven. Na al die weken manueel therapie was ik juist zo blij dat hij een ritme had gevonden en wat tot rust kwam, dus ik ben maar weer snel gestopt met 's nachts voeden. Op het aandringen van Sophie heeft de kinderarts Seth uiteindelijk doorverwezen naar een logopedist en een KNO-arts en werden er slikvideo's gemaakt. Dat laatste mislukte doordat Seth de contrastvloeistof niet kon drinken. Uit de onderzoeken die wel goed gingen, kwam helaas niks afwijkends naar voren. Helaas, omdat we dan eindelijk duidelijkheid zouden hebben gekregen en er misschien een behandeling gestart had kunnen worden. Autisme. Toen Seth een maand of 5 was, kreeg Sophie steeds sterker het gevoel dat er meer met hem aan de hand was. Ik kreeg geen contact met hem en hij draaide zijn hoofd telkens van mij weg. Daarnaast huilde hij nog steeds veel, overstrekte hij zich vaak en leek hij erg overprikkeld. Als er iemand bij ons aanbelde, zat hij van schrik tegen het plafond en als ik ging stofzuigen, werd hij hysterisch. Toen hij wat ouder werd, merkten we dat hij last had van hyperfocus. De ene keer was hij geobsedeerd door molentjes, de volgende keer weer door auto's. Op bepaalde gebieden liep hij voor op zijn ontwikkeling, maar op andere gebieden juist weer achter. Toen Seth 5 jaar was, kreeg hij de diagnose autisme. Op de kleuterschool kwam hij in een grote groep terecht, waardoor hij te veel prikkels kreeg. Zijn leerkracht wist niet goed hoe ze met hem om moest gaan, want als hij overprikkeld raakte, ging hij heel veel praten. Als Seth merkte dat de juf boos op hem was, liep de spanning op en werd hij nog drukker. In overleg met school werd besloten om Akare, aanbieder van kinder- en jeugdpsychiatrie, erbij te halen, zodat ze mee konden kijken. Na onderzoeken bleek hij autisme, Asperger, te hebben. ARFID. Seth kreeg na verloop van tijd een andere kinderarts. Deze kinderarts heeft in de jeugdpsychiatrie gewerkt en heeft ervaring met autisme. Tijdens ons kennismakingsgesprek zei ze meteen, joh, volgens mij heeft hij ARFID. Zoek maar eens op internet naar ARFID. En kom volgende week terug, dan gaan we het hier uitgebreid over hebben. Ik had nog nooit van ARFID gehoord, maar toen ik alle beschikbare informatie op internet las, viel mijn mond open van verbazing. Het was allemaal zo herkenbaar. Daarnaast denkt Sophie dat het KISS-syndroom ook een grote rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de eetproblemen van Seth. Ook kreeg Seth, toen hij een week of 6 was, opeens een bult op zijn ribben. De kinderarts zei tegen Sophie dat dat jong botweefsel was. Het vermoeden is dat het tijdens de bevalling zo hard op hem is geduwd dat er een ribje is gebroken. Na enkele weken begon er jong botweefsel te groeien en ontstond daar een bult. Aan de hand van al deze puzzelstukjes heeft Sophie geconcludeerd dat Seth de eerste maanden van zijn leven veel pijn heeft gehad. Hierdoor heeft hij vermoedelijk een verkeerde associatie met eten gekregen. We hebben door middel van EMDR-therapie geprobeerd om deze verkeerde associatie weg te nemen, maar dat is tot op heden niet gelukt. Ons verhaal is een verhaal met een open einde, besluit Sophie. Seth is inmiddels 11 jaar en in de afgelopen jaren is hij helaas nooit normaal gaan eten. Het is hem tot nu toe nog niet gelukt om een volwaardige vaste maaltijd te eten. Brood en vlees kan hij niet eten. Doordat hij nooit een koureflex heeft gekregen, kauwt hij te lang op zijn voedsel, waardoor er een soort kauwgombal ontstaat, die hij vervolgens niet meer door kan slikken. Sophie is daarom nog steeds op zoek naar de juiste hulp voor Seth. De impact van ARFID op zijn en ons leven is te groot om dit nog jarenlang vol te kunnen houden. Dus ik hoop echt dat wij in de toekomst de juiste hulp zullen vinden. Onze ervaringen met de hulpverlening zijn tot nu toe niet zo positief. We voelen ons erg onbegrepen door de artsen en hulpverleners waar we in de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad. Er was maar een enkeling die wel eens van ARFID had gehoord. Bij de rest liepen we tegen veel onbegrip aan en werden wij vaak niet serieus genomen. Ik ben daarom blij dat er meer kennis over ARFID komt en dat het verhaal van Seth hieraan bij mag dragen. Einde van het hoofdstuk. Ik ga nu in gesprek met Sophie, omdat ik erg benieuwd ben hoe het op dit moment met hem gaat. En ik ga haar een aantal vragen stellen. Ah, Sophie, wat fijn dat je me te woord wilt staan. Met Rita Maris. Ja, hoi.
Hallo.
Hey, ik heb net je verhaal voorgelezen in de podcast. En je eindigt je verhaal met een open einde. Ik ben heel benieuwd hoe het nu gaat met Seth.
Oké, nou, we zijn inmiddels 2 jaar verder. Sinds dat jij me benaderde voor het boek. Hoe gaat het met Seth? Eigenlijk... een beetje hetzelfde. Hij wordt wat ouder, dus hij snapt het zelf iets beter. Hij heeft een traject gevolgd bij elkaar. Op zich, qua eten is er niet zoveel veranderd, maar wel hoe hij ermee omgaat. En dan vooral naar de buitenwereld. Hij snapt het zelf beter en hij kan het beter verwoorden. En vooral naar bijvoorbeeld vriendjes of op school kan hij ook beter uitleggen wat er aan de hand is en waarom dat hij moeilijk of anders eet.
Ja, want ik kan me voorstellen. Ja, want jij vertelde dat hij toen 11 was. Nu zal hij dan 13 zijn. Hij zal de overgang gemaakt hebben van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Loopt hij daar nog tegen onbegrip aan? Of valt dat mee?
Ja. Hij is een jaar blijven zitten. Dus hij gaat deze zomer, of na de vakantie, gaat hij naar het voortgezet onderwijs.
Oh, oké.
Okay. Ja, dus wij zijn nu met heel veel gesprekken bezig. Ook met de basisschool en de nieuwe middelbare. Omdat, de outfit doet meer dan alleen het eetverhaal. Het is vooral doordat hij zo slecht en weinig eet, heeft heel weinig energie. De middelbare school is 12 kilometer fietsen, enkele reis. Ja, dat is een dingetje, dat gaat niet. Dus we zijn met de gemeente bezig, jeugdwet is erbij, school is betrokken om bijvoorbeeld vervoersplan te maken. Hoe ga je dit doen straks met schoolkamp, met dagjes uit, met sportdagen. is ja, allemaal heel spannend.
Ja, wat een zorg. Hè? Want jij geeft ook aan, hij zou dus eigenlijk naar school moeten fietsen, maar dat is niet mogelijk voor hem, lichamelijk gezien. Kun je daar iets meer over vertellen?
En jawel, doordat hij flink ondergewicht heeft en doordat hij vooral op school eet hij heel weinig. Ik zocht dus een ontbijt, lukt redelijk, ook niet altijd. Kijk, als die dan, nu hebben ze een continu rooster op school, door de coronamaatregelen is dat zo gekomen. En dan blijft hij over op school. Nu is school heel welwillend hoor, die willen alles wel, maar onze zoon zelf wil hem ook net niet zoveel. Ik denk dat het ook mede zijn leeftijd is en hij wil eigenlijk niet anders zijn dan de rest. Dus hij eet op school vrij weinig. Nou, dat merk je. Hij komt thuis en vooral na een dag dat ze fysiek ook veel hebben moeten doen. Bijvoorbeeld gym of dat soort dingen. Dat redt hij gewoon fysiek niet. Hij is heel moe. Dus hij is ook echt op hoor, na de schooldag. Ja, dan fietsen erbij. Dat is te veel.
Ja.
Dus je bent steeds aan het aftasten van nou, wanneer wel, wanneer niet, wat lukt. En deze basisschool is een dikke 3 kilometer heen en 3 terug. Dat lukt hem al niet dagelijks. Dus straks naar de middelbare, ja, dat wordt helemaal een probleem, zeg maar.
Ja, ik kan me voorstellen dat jullie daar veel zorgen over maken. Hè?
Ja. En dus, deze gesprekken zijn er, want overal staan wachtlijsten en je weet dat dingen lang duren. Dus we hebben zelf eigenlijk een beetje een plan zo van een stukje openbaar vervoer. Ik denk een elektrische fiets. En dan kwam de jeugdwet bijvoorbeeld wel met taxivervoer zou kunnen. Maar ja, dan ga je hem juist isoleren en dat wil je eigenlijk.
Nee.
En je wil dat hij op sociaal vlak ook groeit. Ja, eten is meer als...
Ja, precies. Ja, dus hij is ook niet meer gaan eten sinds ik je gesproken heb.
Nee, hij is wel wat dingen gaan proeven. Alleen dit eettraject was heel vrijblijvend. Het moet van het kind zelf uitkomen. Dus hij bepaalt.
Oké.
Op zich heel mooi idee wel. Alleen op het moment dat iemand zelf de kom in de krip gooit, dan gebeurt er niets.
Ja, precies. Dus aan de ene kant mooi dat er vooral ook, omdat je het over ARFID hebt, geen dwang wordt gebruikt.
Ja.
Maar aan de andere kant is de balans wel een beetje zoek, want hij neemt de regie nu over.
Ja, dus en op het moment dat hij zegt ik wil niet, of ik wil niet meewerken, of ik ga niet proeven. Kijk, toen het allemaal nieuw was, toen ze net begonnen, ik kreeg dan bijvoorbeeld stempels en met zoveel stempels kon je iets verdienen. Nou, wij hebben dat meest gedaan dan in bijvoorbeeld uitjes of wat extra aandacht of nou, iets buiten het eten, maar wat hij wel heel erg leuk vindt. In het begin, als je dan met zo'n traject begint, is dat maar nieuw. Nou, dan wilde hij ook wel wat. Hij heeft ook wel wat dingetjes leren proeven. Maar ja, na verloop van tijd was een nieuwigheid eraf. En ik zei van ja, waarom doe ik dit? Ik wil dit niet. En dan kun je praten als Brugman, maar dan kom je niet toe wat. Het enige wat ik dan gaf al wat wel veranderd is, doordat je hij zelf veel over zichzelf had geleerd. En ook wat de outfit doet buiten het eten om. En nou ja, dat stukje is dan mooi meegenomen, dat die openheid er is.
Ja, en bedoel je dan wat ARFID doet buiten het eten om? Bedoel je daarmee op psychisch en lichamelijk gebied op de lange termijn?
Ook, en ook op sociaal vlak. Hij ziet het nu beter, maar hij kan het ook beter verwoorden. Hij is veel opener geworden. Dus ook dat hij tegen andere kinderen durft te zeggen, nou ja, ik heb een eetprobleem, het heet ARFID en daardoor nou, ben ik meer moe of lukt het me niet een sportdag vol te houden of kan ik niet naar huis fietsen naar de gym. Dat is wel veranderd.
Ja, mooi. Zijn schaamte heeft hij dus wel iets van zich af weten te leggen.
Ja, iets hoor. Maar ja, zoals elk kindje wil eigenlijk niet anders zijn dan de rest.
Nee.
Dus ja, hij gaat een beetje tussendoor. Ik merk wel de laatste 3, 4 maanden, hij wordt wat ouder. Hij is heel klein voor zijn leeftijd. Ook doordat hij met zijn groeien echt achterloopt. En toch heb ik het gevoel dat er iets van een groeispurtje aan zit te komen. Want hij snijdt iets meer.
Okay.
Hij
durft te eten, daar eet hij iets meer van.
Ja, en hij vraagt af en toe wel. Ja, niet zozeer om eten dan, maar wel wat meer om drinken. Of volgens mij heb ik honger.
Okay.
Hij weet eigenlijk niet zo goed hoe ik honger voelt. Dat, ja, is vooral voor hem is dan heel rot gevoelig. Zo. Dan zegt hij, ja. Ik heb buikpijn, ik voel me raar. Ja, ik denk dat jij honger hebt, jongen. En dan wil hij ook wel wat nemen. En ja, het valt me echt op dat hij ook s'avonds ben zegt, ja, ik krijg nog iets lekkers, ik krijg nog een appeltje.
Okay.
Nou, dat deed hij nooit. Dus zijn lichaam vraagt denk ik toch iets meer.
Ja.
Dat hij, het kan ook met leeftijd te maken hebben, maar ja, vooral waar hij zelf het meest van baalt. Hij is een van de oudste kinderen op school. Hij is echt veruit de kleinste ook van zijn klas, hoor.
Ja.
En ja, dat stukje, dat begint hem echt tegen te starten. Ja, waarom ben ik zo klein en iedereen is groot? En ik zeg, ja jongen, je weet het, er is één iemand die het kan veranderen. En dat ben jij.
Ja, moeilijk. Ja.
Ja, dat is ook heel moeilijk, hoor. Maar,
ja, want je zei ook in het hoofdstuk waarin je aan het woord kwam, zei je dat je nog steeds op zoek naar hulp bent voor Zet. En daarbij zei je ook, de impact van Arvid op zijn en ons leven is te groot om dit nog jarenlang vol te kunnen houden. Hoe is het nu met jouzelf? Want je bent inmiddels 2 jaar verder en je hebt het toch nog 2 jaar langer vol moeten houden. Wat doet het met je?
Ja, op zich, ik merk wel dat in de loop der jaren, ja, je bent eraan of zo. Het is een way of life. Ik zeg niet dat het makkelijk is, hoor. Het is elke dag nog wel een struggle, dat moet ik zeggen. Maar zoals ik mij vroeger voelde of in het verleden, zo voel ik me niet meer. En ik denk ook doordat je echt enorme dalen hebt gehad qua eten en ziek zijn en toch komt het altijd wel weer goed tussen haakjes. Ook nou, bijvoorbeeld een weekje buikgriep, daar is een ander kind al heel ziek van. Maar ons kindje wordt vaak opgenomen dan. En dan niks is dan ook echt niks. En helemaal niets. Ja, en dan gaat het heel hard. En toch klauter je daar altijd weer bovenop of zo. Dus dat stukje vertrouwen is er wel. Je merkt dat hij nou ja, iets weerbaarder wordt, ook fysiek. Dat je... Nou, de ergste gros aan kinderziektes heb gehad, heb ik soms het idee. Hij is nog vaak ziek trouwens hoor, maar dat zal ook ja, met zijn lichamelijke conditie te maken hebben. Maar je krijgt zelf wat meer vertrouwen en je weet, je haalt het wel weer in. Als ze zo heel klein zijn, dan zijn ze zo kwetsbaar, ja, dan lig je echt wakker van.
Ja.
En kijk, als hij nu een dag ziek is en hij eet een dag niet. Gewoon helemaal niets. Ik weet van, hij zou op de duur alweer wat gaan eten. En het komt
ja,
weer
precies.
Goed.
Ja, dat vertrouwen is er inmiddels. Ja. Hey, en wat je ook zei, hè, dat er maar een enkeling was die wel eens van Arvid had gehoord. Dat je tegen heel veel onbegrip bent aangelopen en niet serieus bent genomen. Zie je daar een verschuiving in? Is dat nu beter geworden?
Ja, ik zie het op social media ook veel meer voorbij komen. Ik denk ook dankzij jou en jouw boek. Heeft heel veel, denk ik, opengebroken voor mensen. En voor ons is het, op zich verandert er niets, alleen het heeft een naam.
Ja.
Als ik het nu probeer uit te leggen, dan zeg ik, nou, het heet Arvid, ik spel het. En dan zeg je vaak, praat, nou, google maar eerst.
Ja,
en dan
precies.
Praten we er later over.
Ja, het wordt serieus genomen nu, hè? Ja,
dat merk je echt hoor. En als je gewoon aankomt, ja, mijn kindje eet slecht. Ja, nou ja, geef mij maar een week mee, die van mij eet ook slecht. En als je dat maar vaak genoeg hoort, dat doet zozeer, dat dit is niet te omschrijven of niet.
Nee.
Ja, nee, dit is niet dat gewoon niet willen of liever papat.
Ja, precies. Dit is niet, ja, want elk kind heeft natuurlijk, bijna elk kind krijgt een periode dat hij voedsel gaat weigeren. Hè? Dat is natuurlijk iets wat we allemaal wel weten. Ook van als we nog andere kinderen daarnaast hebben, dan is dat natuurlijk ook helder. Maar net dat verschil, wanneer heb je het nou over een kind dat in een fase zit dat het voedsel weigert, in zo'n picky eating fase, en wanneer heb je het nou over echt Arvid? En dat onderscheid lijkt nog steeds erg onduidelijk te zijn, hè?
Ja, en toch voel je en weet je het wel op het moment.
Ja, als ouders wel, maar ik bedoel dus eigenlijk in de maatschappij.
Nee, in de maatschappij niet hoor.
Nee.
Ik kijk niet over een kindje, die snoept ook nooit. Die had nooit geen chippies, lustig geen ijs, lustig zoveel dingen niet. Geen snacks, geen... kijk, en als je dan een bepaalde periode, natuurlijk, dat merk ik nu ook wel. Met een bepaalde leeftijd, eten is ook een machtsmiddel. Dat heb je ook als je pubert of als je een peutertje thuis hebt die van die periodes heeft. Dat moet je nu filteren. Dit gaat zoveel verder. Dit is ook elke vorm van snoep weigeren. Ook niks lekkers. Er niet om vragen. Ook niet op feestjes.
Ja, precies.
Dat stukje, dan zie je echt dat dit anders is.
Ja, hoor. Dat is echt anders, ja.
We hebben heel veel geluk met onze kinderarts, hoor. Dat is zo'n fijne vrouw en die weet hier ook veel van. En ja, ik hoef niks uitleggen.
Oh, fijn. Mooi is dat.
Ja, ja, joh. Dat is hartstikke fijn. Ja. Ja.
En wat zou jouw oproep zijn aan hulpverleners? Wat zou je graag anders willen zien in de toekomst?
Ik denk vooral het begin al. Er zijn heel veel ouders met kindje met angsten die merken gelijk vanaf het begin al wel iets op iets niet. Of dit gaat anders dan wat ik verwacht had. Of, en ik denk als ouders vaak aan de bel trekken en echt aangeven, want het gaat niet, de fles gaat niet, borst niet. Luister. Luister van niet gelijk op emoties. Tegen ons werd in het begin ook gezegd, onze zoon huilde heel veel. Ja, het is jullie spanning en dat voelt hij en daarom gaat hij niet... beter drinken. Achteraf weet je gewoon van binnen, dit klopt niet. Maar ik denk vooral luisteren en niet snel een oordeel vormen.
Ja, precies.
Ga in gesprek, ga open. En, maar vooral het luisteren en niet afdoen als... Ik denk, daar maak je zoveel mee stuk. Dat is bij ons ook echt... al zou er maar één iemand hier iets aan hebben, aan dit boek of aan ons verhaal, zou ik al blij zijn, dit wil je niemand, echt niet.
Nee. Dus nee. Die onwetendheid, die eenzame zoektocht hè, naar de juiste hulp. Ja.
Ja, ik denk het ook. Kijk, zoals bij ons was het wel fysiek ook wel zichtbaar. Je zag een kindje die slecht dronk, maar ook veel slecht groeide. Alleen aan de andere kant is er ook kinderen die heel eenzijdig eten, die bijvoorbeeld geen oog kennen. En dat is lastig.
Ja.
Lastig om te zeggen van, dit is een eetstoornis of ik geef de verkeerde dingen, maar ik denk ouders weten het wel hoor. Ik denk dat ze vaak nog terugkomen en echt duidelijk zijn, luister, ga eens kijken, ga in gesprek, haal er iemand bij.
Ja, dus dat zou jouw tip ook aan ouders zijn, als zij met zorgen lopen en als ze eigenlijk wel, al is het maar een onderbuikgevoel hebben, dit klopt niet, dit gaat verder dan het normale voedsel weigeren. Dan zeg je gewoon volhouden, volhardend zijn en terug blijven gaan naar de hulpverlening. Net zolang tot ze naar je luisteren.
Ja, dat vooral. En wellicht, kijk, Arvid heeft nu wat meer naamsbekendheid. Google het, print het uit, neem het mee. Als het jouw gevoel is van, ons kindje zou wel eens in dit kopje passen. Neem het mee, praat erover.
Ja, dus benoem zelf deze naam. Want dan zie je, dat hoor ik ook vaak, dan gaan ze toch onderzoeken op internet wat het is. En dan heb je kans dat je toch naar de juiste personen wordt doorverwezen. Ja,
maar dat was in het verleden niet zo hoor. Dat wij weten dat dit Arvid is. Het is bij toeval dat ik er iets over las. Of zo kwamen we in gesprek. En net in die tijd ging onze eigen kinderarts weg. Er kwam een nieuwe kinderarts en die bleek dus ook bij een... TGV-instelling te werken en zij kende het. En eigenlijk beide tegelijk, dat zij zei van, god, dit kon wel eens Auschwitz zijn. Zei, nou, ik heb vorige week een stuk gelezen en zo ging het balletje rollen. Maar dat heeft bij ons vrij lang geduurd hoor. En op het moment dat het een naam heeft, word je ook beter geholpen.
Serieus genomen, hè?
Ja, en er is een stukje begrip. En ik denk vooral dat stukje, hoe... dat je je ei kwijt kan, dat mensen het misschien proberen te begrijpen, dat je verdriet kan delen, je zorg kan delen en dat het niet afgewimpeld wordt als val allemaal mee, het is een fase of het is een stukje opvoeding. Ik denk vooral dat stukje. Ja.
Hey, en wat is jouw idee voor de toekomst? Want ik kan me zo voorstellen dat je toch diep van binnen wel erg verlangt dat het eetprobleem verleden tijd zou kunnen worden. Heb jij een idee hoe dat zou moeten?
Ik heb nog altijd het idee dat dit, ik zeg niet dat dit helemaal overgaat, maar wel dat dit een stuk beter zal gaan. En waarom? Ik merk, onze zoon vindt eten wel heel interessant. Ja, niet het eten op zich, maar als voorbeeld bijvoorbeeld, als we thuis gaan gourmetten. Hij vindt het fantastisch, kleine pannetjes, heel gezellig. Hij eet dan niks, maar hij vindt het heel leuk. uit eten. Nou, vroeger kon dat niet doen, maar hij gaat nu wel mee. Hij eet nauwelijks wat, maar hij vindt het heel gezellig.
Okay.
En ik denk dat dat de sleutel is naar misschien ooit wat anders of meer gaan eten.
Ja, dus je ziet eigenlijk voor je als hij straks het studentenleven binnenstapt en hij ziet al die jongelui om hem heen gezellig eten, dat hij misschien toch wat meer over zijn drempel durft te stappen.
Ja, ja, ja. Dat is nog steeds de hoop en die geef ik ook niet op, denk ik, omdat ja, eten zoveel meer is als voeden. En ik denk, zolang je dat gezellig of het sociale blijft benadrukken, om ook een beetje met outfit er wel bij betrekt op zijn manier. Hij eet dan heel bijzonder hoor, als wij goed met hem. Maar goed, hij eet zijn ding bij de ons en hij vindt het allemaal geweldig.
Ja, ja. Hey, want wat, waar denk je aan als je het hebt over bijzonder? Ik heb er even geen beeld bij, kun je dat schetsen?
Nou, ik heb van alles op tafel, van vis, vlees, salades, weet ik veel. Hij heeft droge pakjes brood, die roostert hij op een komkommerstel. En dat doet hij bieslook om, een beetje patatkruiden en dat weet hij.
Oké.
Okay. Ja, hij vindt het helemaal geweldig. Ja, nou, prima.
Ja. Ja, nee, maar dat is inderdaad dat hij er gezellig bij kan zitten. En het is ook al heel wat dat hij de geuren van jullie eten kan verdragen. En dat hij ernaar kan kijken, want het is ook niet bij elke ARFID-patiënt het geval.
Dit was het nooit zo hoor. Dit is echt veranderd in de loop der jaren. Vroeger op school, als een kindje een broodje zat te eten, dan liep hij kokken als het weg. Zo vies vond ik dat. Alleen de geur al van brood of van pindakaas.
Oh, dus je ziet ook echt een verschuiving. Dat geeft wel hoop aan. Ja.
Ja, daarom. Ik blijf me daar ook aan vasthouden hoor. En ik heb zoiets van, ja, als je het van tevoren al opgeeft. Ik heb echt, we hebben wel wat stappen gemaakt. Het is niet zo dat het normaal gaat. Maar ik, dat je dit dan toch ziet kenteren. Het heeft een hele lange geduurd. Het zijn kleine stappen. Maar hij blijft nu bijvoorbeeld in het lokaal, terwijl de rest aan het eten is. Nou, dat ging vroeger echt niet hoor.
Okay.
Op het moment. En nog zijn er nog wat dingetjes zoals mensen even geluid maken met eten. Die ontzettend vies. En, maar de ene dag kan hij ook meer handelen als de andere dag. Het gaat ook een beetje hand in hand met hoe je zelf in je vel zit. Waar je grenzen liggen, wat je wil, wat je kan.
Ja, misschien ook als hij al overprikkeld is voordat hij de eetsituatie binnenstapt. Dat misschien ook extra binnenkomt bij hem dan?
Ja. Ook, en het onverwachte en de plek daar waar ik merk heel erg wat leuke gebeurtenissen, dan kun je soms nog wel eens wat bereiken met eten. Nou, wat ik in het boek ook al aangaf, hij heeft bijvoorbeeld croissantjes leren eten op de camping. Dat is een hele fijne plek, daar voelt hij zich heel fijn en dan staat hij ook wat meer open om wat te proeven. Omdat er zit geen druk op, het is allemaal gezellig en leuk. Op het moment dat iets moet, of er zit ook maar iets van druk op, dan krijg je het aanvechtseffect. Dus in die zin, heb ik altijd de hoop nog wel, of het idee van, het komt wel.
Het komt goed. Ja, hey, en professionele hulp, dat is even van de baan. Dat zien jullie niet zitten op dit moment.
Nee, hij zelf vooral niet. En soms kost je dingen ook meer dan dat het oplevert in bepaalde periodes van je leven. Het was heel intensief. Je bent echt wel elke dag ermee bezig. En soms kun je ook te veel bezig zijn. Dat je juist weer de eetstoornis benadrukt. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat je, het is zo net hoe het kindje zelf ook zit. In het ene moment kun je meer pushen tussen haakjes. Of meer voor elkaar krijgen als andere momenten. Er zijn in privé best wel wat dingetjes gebeurd en dan moet je niet dit er bovenop doen. Het kan wel, maar dan moet de rest lekker lopen.
Ja, precies.
Ja, dus het is constant spelen hoor.
Ja, dat snap ik. Hey, en omdat je net ook aangaf, hij is te klein voor zijn leeftijd. Hij is echt wel zwak. Hij kan veel minder dan zijn leeftijdsgenootjes op lichamelijk gebied. Bijvoeding, is dat een optie?
Ja, er is heel veel op de markt, alleen hoe krijg je dat erin?
Ja, precies. Ja.
Wij in het verleden kreeg hij wel wat fantomhals, want dat kon nog wel eens door dingen heen mixen zonder dat hij het zo ver doorraadt. Alleen heel veel eten wordt er slijmerig van. Nou, zodra de structuur verandert, wat moet ik dat dan merken?
Ja, ja.
Ja, die flesjes en puddingjes en, oh, je bent al zoveel. Nou, de helft wil ik niet eens proeven. Nou, dan wordt dat een drama. Drankjes zijn er nog steeds niet ontdekt wat lukt. Ik heb eigenlijk de moed een beetje opgegeven.
Ja, ja. Dat is jammer, want er is ontzettend veel keuze op dat gebied. Ja. Hè? Meerdere aanbieders ook, die toch wel met hele mooie ideeën komen, maar... Bij Arfit is het gewoon heel lastig om die drempel over te stappen en dat te accepteren. Hè? Ja, dat is heel jammer, want dat zou voor heel veel patiënten toch wel de oplossing zijn totdat het eten beter gaat. Maar nee, bij jullie dus ook niet, helaas.
Nee, echt niet gelukt hoor. Ik heb zelf al zoveel van die producten gegeten. Ook om hem misschien over de drempel en een man erbij en hapjes en je krijgt het niet voor elkaar om überhaupt die eerste hap. Van het idee al, want je hebt zelfs van die toetjes, die vervangen een volledige maaltijd. Dat zou ideaal zijn op school.
Ja, precies.
Niet voor elkaar.
Nee.
Nou, misschien nog een tijdje wel, dus dan laten we het eerst een tijdje rusten. We hebben ook samen wel op internet gekeken, ook verschillende aanbieders. Nou, dan moet ik zeggen, heel veel van die drankjes en zo zijn ook heel zoet. En onze zoon houdt helemaal niet van zoet. Dus ja, als je dan al chocomel of fristie-achtige drankjes, ja, dat lijkt het hij sowieso. Maar nee, wat dat betreft is het gouden ei nog niet ontdekt hier.
Nee, jammer. Dus het is nu puur wachten tot de tijd rijp is en dan hoop je dat hij vanzelf toch wat meer gaat proberen.
Ja, eigenlijk wel. En ondertussen zag je wel op een sneaky manier soms dat je... Ja, dat hij wel zijn voedingsstoffen voor zover mogelijk aan boord krijgt.
Ja.
Dus stel, hij heeft gym op school, dan probeer ik toch zo te zeggen een beetje een calorierijker ontbijt erin te krijgen. Als ik weet van, je bent een hele lange dag naar school geweest, ik weet wat hij lekker vindt aan eten en wat niet. Hij lust heel graag bloemkool bijvoorbeeld. Dat is een van de weinige dingen. Kijk, dan zorg ik dat wij op zondag bloemkool eten en dan weet ik dat hij meestal wel wat eet.
Ja, ja, mooi.
En zo ben je... Zo ben je eigenlijk continu aan het spelen, hoor.
Ja, ik kan me voorstellen. Nou, dus de zorgen die zijn er nog steeds, hè? Maar er is ook wel iets aan hoop gekomen bij jullie. Doordat je ziet, het is erger geweest dan dat het nu is. En het lijkt toch een klein beetje te verschuiven de goede kant op, hè?
Ja, ik denk ook doordat hij ouder wordt. Hij wordt iets weerbaarder. Hij kan fysiek iets meer hebben en... Ja, je laat het zelf denk ik ook wat meer langs. Het gaat nu al 13 jaar zo. En, hij loopt nog rond wat dat betreft. Ja, dat klinkt heel hard, maar je hebt wel het vertrouwen van, ook na die periode, komt er wel weer iets.
Ja, ja.
Het gaat niet hard, maar
je blijft in ieder geval de hoop houden. Hey, dit is een antwoord op de vragen die ik wilde stellen aan je. Ik wilde heel graag weten hoe het nu met hem ging. Nou, dat heb je me duidelijk weten uit te leggen. En dan hopen we dat het in de toekomst dus vanzelf een beetje beter gaat. Of dat er andere oplossingen komen waar die wat aan heeft. Ja, ik wil jullie heel veel sterkte toewensen. En ik hoop dat het beter mag gaan in de toekomst. Dank je wel.
Die hoop hebben wij ook. Nou, graag gedaan.
Ja, nou, dag hoor.
Oké, doei.
Ja, dit was eigenlijk het gesprek wat ik met Sophie had. En in dit gesprek komen eigenlijk alle kenmerken vallen samen. Die we heel vaak terugzien als je het hebt over kinderen met ARFID. Ouders hiervan. Het onbegrip waar ze tegenaan lopen. De zoektocht die ze hebben. De zorgen die er zijn. Dat het soms ook niet beter gaat. En dat ze toch tobbend de toekomst in moeten gaan. Dat ze ook vragen hebben, hoe gaat dat nu verder in de toekomst? Maar ook hoop van wie weet, gaat het wel beter? Heeft het gewoon tijd nodig? Ja, dat zijn allemaal dingen waar veel vragen over zijn en die heel herkenbaar zijn voor andere mensen die met ARFID moeten tobben. Dus ik vond het wel heel mooi om dit ook in het hoofdstuk terug te lezen en ook in het gesprek terug te horen. En ik hoop ook dat jullie als luisteraar hier iets aan hebben. Dus als je zelf te maken hebt met ARFID binnen je gezin of dat je het zelf hebt, dat je je hierin herkent en dat je ook mag weten dat je hier niet alleen in staat. Als je vragen hebt aan de hand van deze podcast, dan kun je me altijd mailen. En dat kan naar overlevenmetarfit@solcom.nl. Je kunt je vragen ook stellen in de besloten Facebookgroep van Overleven met ARFID. In deze groep zitten zorgprofessionals op het gebied van ARFID, ouders van kinderen met ARFID, pubers en volwassenen met ARFID. Dus er worden heel vaak vragen gesteld of iemand een zorgprofessional in de buurt weet van waar degene woont, zodat ze daar onder behandeling kunnen komen te staan van zorgprofessionals met kennis van ARFID. Die zijn helaas nog best dun bezaaid, dus het is heel belangrijk om ook echt de juiste hulp te treffen en niet weer van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Nou, in deze groep komt dit samen. Kun je die vragen stellen en word je vaak de goede richting op gestuurd. Nou, tot slot wil ik iedereen die privé als leerkracht, op school of als zorgverlener te maken heeft met kinderen met ernstige eetproblemen en meer te weten willen komen over ARFID, aanraden het boek Overleven met ARFID te lezen. Wil je daarnaast aan het kind met ARFID uitleggen wat ARFID is? Dan zou je Thijs Lust geen ijs kunnen kopen of lenen. Dit kan bij elke Nederlandse boekhandel en bij de bibliotheek. In de volgende podcast zal ik hoofdstuk 14 gaan behandelen. En daarboven staat bang om ziek te worden. En dat gaat over het verhaal van Bianca. En die vertelt dat haar dochter zag dat haar jongere zusje door een koemelkallergie ziek werd en de conclusie trok dat je van eten ziek kon worden. En toen ze 3,5 jaar was, stopte Rodé met eten en ontstond de eetstoornis ARFID. En het is weer een nieuwe ingang, weer een andere ingang voor het ontstaan van ARFID, maar ook erg interessant en herkenbaar, denk ik, voor mensen die hier ook mee te maken hebben. Dus ik hoop jullie de volgende keer opnieuw te treffen. Bedankt voor het luisteren. Dag hoor!